In elk geval, volgens Plato was het dan zo, volgens de Grieken zijn de demonen boodschappers van de goden. Ze zijn geestelijk, ze zijn voor de mens niet zichtbaar, maar ze hebben wel invloed op de mens. Ze kunnen de mens compleet onder controle krijgen en bepaalde hulpmiddelen gebruikt de mens om dat ook te bewerkstelligen. Zoals daar zijn en waren verdovende middelen en nog zo het een en ander. Opdat men zou kunnen orakelen, waarzeggen en al dat soort dingen meer. Maar dat gebeurde via de demonen, volgens de Grieken. Maar ik zou niet weten waarom het volgens de Bijbel anders zou zijn. Hebben die nog tot zover? Nou goed, van daaruit noem ik maar even een paar dwarsstraten. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat in de praktijk, ik vind het misschien een vreemde gedachte, maar in de praktijk, broeder, in de Rooms-Katholieke Kerk, kent men het precies hetzelfde verschijnsel, alleen daar heten ze niet demonen, maar daar heten ze heiligen. Dat zijn overleden mensen, zij worden geacht christenen te zijn, maar vooruit, zijn overleden mensen, wier geesten nu dan ons in deze wereld en in dit leven zouden moeten bijstaan, ondersteunen, inspireren en wat dan ook. En voor allerlei doelstellingen worden die heiligen aangeroepen. Die ooit een keer letterlijk op aarde geleefd hebben. En dat wordt, en die nu nadat ze overleden zijn geacht worden ons te ondersteunen en te besturen, te inspireren en wat het al wezen mag. En dat is precies zo'n soort verhaal. Dat doen ze niet werkelijk. Dat kan namelijk helemaal niet. Want afstammelingen van Adam die sterven en niet naar de hemel gaan overigens, zoals in onze bedeling als gelovigen, maar afstammelingen van Adam die sterven gaan naar het dodenrijk, en vanuit het dodenrijk is er geen contact met de levende mensheid. Volgens de Bijbel, met de doden is geen communicatie mogelijk. Misschien kan iemand snel een uitzondering bedenken, maar dat maakt niet uit, dan is het nog een uitzondering. En zeg ik precies weer hetzelfde. Er zijn schriftplaatsen genoeg die dat duidelijk genoeg zeggen. Dat contact is er niet. Dat het er lijkt te zijn, is een volgend punt. Wij kennen namelijk, tenminste, u hopelijk niet, maar want dat mag u eigenlijk helemaal niet weten. Maar wij kennen allerlei redeneringen die zeggen dat als een mens sterft, dat zijn geest of ziel, of hoe men hem maar noemt, hè? Want in andere talen, in andere culturen, religies heeft dat een andere naam. Maar dat die geest van die mens, die wordt dan weer opnieuw geboren, die komt opnieuw in een ander mens, zal ik maar zeggen. Die reïncarneert, die komt weer in het vlees. En de leer van reïncarnatie is een heel populaire leer. In de eerste plaats omdat het suggereert dat de mens dus altijd voort blijft bestaan. Dat hij alleen een soort, niet een cityhopper, maar een lichaamhopper is. Als het ene lichaam uitvalt, dan springt hij weer in het andere. Ik zeg altijd, dat is wel een leuk idee, maar je hebt er geen bal aan als je van het voorgaande niks kunt herinneren. Dus dat maakt weinig uit. En voor zover er bewijzen zijn voor reïncarnatie, zijn ze afkomstig van mensen die zich iets herinneren uit voorgaande levens, zogenaamd. Zie? En onze vraag is altijd, kan dat? Dan moet ik u zeggen, nou, de argumenten daarvoor, die er zoal zijn, die zijn inderdaad heel sterk, niet uit de Bijbel, maar gewoon uit omstandigheden. Zie? Zo mensen die frappante dingen kunnen vertellen, die ze onmogelijk kunnen weten, maar die ze zo ophoesten, dat herinneren ze zich. En dan moet het geweest zijn, zegt men, uit een voorgaande leven. U weet wel, er zijn altijd mensen die herinneringen hebben aan de slag bij Waterloo en bij Heilige Lee. Ik was een week in Winschoten, dus dan kom ik daar langs. Maar goed, slag bij Waterloo enzovoorts. En ze herinneren zich vroeger uit een veel verder verleden, zal ik maar zeggen. En de aardigheid is dat voor zover tegenwoordig nog onderzoek gedaan wordt naar die oude wereld die vergaan zou zijn, bijvoorbeeld onderzoek naar Atlantis of Mu of Lemurië of hoe dat maar heten mocht. Gaat het op die manier. Men brengt mensen in trance, men brengt mensen onder hypnose, men geeft ze soms verdovende middelen of wat dan ook en laat ze dan praten, stelt ze vragen enzovoort. Die mensen vertellen van vroeger en inderdaad soms over een wereld die vroeger was, maar die ooit vergaan is door water enzovoorts. Hebben jullie nog tot zover? Kijk, mijn punt is, die dingen kunnen allemaal waar. Begrijp me goed, je moet niet alles geloven wat ze je wijs maken, zeker niet uit die hoek. Maar dat reïncarnatie bestaat, dat geloof ik wel. Maar niet van Adamieten. Niet van mensen die van Adam afstammen. Maar wat er wel gebeurt, is natuurlijk dat als een mens bezet is door de een of andere demon, en die mens sterft, dan heeft die demon geen huisje meer. Dus wat hij doet, is een ander huis zoeken. En omdat hij een hekel heeft aan verhuizen, neemt hij liefst een jong mens. Liefst zo jong mogelijk. Toch? En huist daar vervolgens een generatie lang in. Dat is reïncarnatie. Als het waar is, hè? Want ik neem alles met een korrel zout op dit terrein. Als het waar is dat mensen zich herinneren hoe ze de slag bij Waterloo beleefd hebben enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat is 200 jaar geleden. Dan zeg ik, of zoiets, hè. Dan zeg ik, ja, dat zou best kunnen. Maar het zijn herinneringen niet van die mens, maar van die demon die daarin zit. Dat is niks moeilijks, hè? Makkelijk te begrijpen ook. Ik heb er ook niet de minste moeite mee met dat soort dingen. Je hebt ook trouwens van die verhalen van mensen die op een operatietafel gelegen hebben. Ik hoop niet dat het u betreft. En anders vertel het me liever niet. Maar van mensen die op een operatietafel gelegen zijn geopereerd. En die zich herinneren hoe ze zelf boven de operatietafel zweven. En hun eigen lichaam zagen liggen. De artsen bezig zagen. En dat soort dingen meer. Kan dat? Dat de mens uit zijn lichaam treedt. En dan bewust ernaar kijkt en daarna er weer inkomt. Dan zeg ik, nee, ik geloof er niks van. Maar wat wel kan, en wat ook ongetwijfeld gebeurt, is dat demonen uittreden op het moment dat het lichaam zo zwak is dat het wellicht gaat overlijden, treedt uit en staat er buiten. En als het daarna goed gaat, zegt hij, nou, ik ga toch maar weer terug. En zo kan een mens zich iets herinneren wat hij zelf niet beleefd heeft, maar demonen wel. Hebben die nog? Want wat de Bijbel leert over demonen is inderdaad niet dat ze een mens van buitenaf maar beïnvloeden, hoewel dat ongetwijfeld ook gebeurt, maar dat ze bij voorkeur in een mens wonen en zich met die mens identificeren en vereenzelvigen. Vandaar dat bij meerdere gelegenheden de Heer, maar later ook zelfs de apostel Paulus, iemand aanspreekt, maar hij spreekt niet die mens aan, hij spreekt meteen die demon aan. Die reageert dan ook, omdat hij aangesproken wordt. Zie je? Ja, dat zijn vervelende dingen, maar dat gebeurt nou eenmaal. En meer dan u voor mogelijk houdt, waarschijnlijk. Nou goed. In elk geval, dit zijn zaken die niet de mens zelf betreffen, maar die duidelijk demonie demonstreren. Ze bevestigen wat de Bijbel leert over demonie. Wat de Bijbel ervan zegt en wat Paulus ervan zegt, dat staat in 1 Korinthe 10, ik weet niet of ik het al gezegd heb, 1 Korinthe 10, vers 19 en 20 was dat, waar de apostel zegt, nou ja, er bestaan helemaal geen goden. Nou ja, dat zei je in hoofdstuk 8 al, hè? Hij zei, er zijn er alleen die als God beschouwd worden, die goden genoemd worden. Ze zijn het echter niet, want er is maar één God. Dat is in vers 5 van 1 Korinthe 8, maar daarna even 1 Korinthe 10, waar het gaat over het zogenaamde offer aan de afgoden. En Paulus had in hoofdstuk 8 al gezegd, nou ja, er bestaan geen goden. Maar daarna zegt hij in vers 20, 1 Korinther 10, vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen, den duivelen, dat wil zeggen aan de demonen offeren. Want als u in de Bijbel het woord duivel in meervoud leest, is het de vertaling van het woord demon. Dan staat er demonen. Duivels komt alleen maar voor in het enkelvoud, die ene. Zie? Maar de duivelen in de Statenvertaling is altijd demonen. En Paulus zegt, wat de heidenen dus voor goden houden, want dat blijkt uit vers 19, afgoden, dat zijn in de praktijk demonen. Dat zijn geen goden, maar ze worden door de mens als zodanig beschouwd. En ze zijn actief. En vandaar dat de mens ook in onze dagen kan beweren dat hij op een of andere wijze geleid of geïnspireerd wordt door de een of andere god. Het zal best. Alleen wij noemen zo iemand niet een god, wij noemen zo iemand een boze geest. Dat is het enige verschil met de Griekse opvatting. Naar Griekse maatstaven is een demon goed of kwaad, kan allebei. Je hebt kwaaie geesten, je hebt goede geesten. Daarna zeg ik, nou ja, dat heb je onder mensen ook. Je hebt kwaaie mensen en goede mensen, maar naar Bijbelse maatstaven heb je alleen maar kwaaie mensen. Alle mensen zijn zondaren. En naar diezelfde Bijbelse maatstaven heb je ook maar één soort geesten van die aard, namelijk boze geesten. Ze zijn niet goed of kwaad, ze zijn allemaal kwaad. En ze laten zich inderdaad door de duivel gebruiken, door de grote baas. Dat is niks bijzonders, want dat doen mensen ook. Want van heel de mensheid staat dat hij is in de macht van de boze. De mensheid ligt in het, maar beter, de boze. Satan is de overste deze wereld, de god deze eeuw enzovoorts. Dus wat ik nu sta te vertellen over demonen is in werkelijkheid niet anders dan wat de Bijbel leert over de mens in het algemeen. Je hoeft er dus ook niet echt van te schrikken. Je hebt van doen met omstandigheden die je in het leven van alle dag kent. Dat maakt het verder niet uit. Maar je zou weten waar je mee van doen hebt. Met de tegenstander namelijk. De grote vraag in de loop der tijd is altijd geweest: kunnen gelovige mensen ook bezeten zijn? Er bestaat een theorie, de meest populaire opvatting is nee. Zeker in evangelische kring. Totdat men onder evangelisch ging verstaan pinksterkringen en daar gelooft men dat het weer wel kan. Dus er is wat spraakverwarring over die termen, maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar het idee is, het klassieke idee in evangelische ring was altijd nee, dat kan niet. Het was een aardige redenering, voor, niet omdat de Bijbel het zegt, maar het was een aardige redenering. Een gelovige heeft namelijk de Heilige Geest ontvangen, die woont in ons. En waar de Heilige Geest in ons woont, kan natuurlijk nooit ruimte zijn voor een boze geest. Maar dat is redeneren. Maar van redeneren zeg ik altijd, het is heel aardig, maar je moet meteen checken of het ook bijbels is waar je terechtkomt. Of de conclusies bijbels zijn. En deze conclusie is niet bijbels, integendeel. Want ik kan, dan zal ik ook redeneren, maar dan kom ik van de andere kant binnen. Namelijk, de duivel is, doet een werk, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Maar de vraag is, waar doet hij dat? Wie probeert hij te verslinden? Waar gaat hij rond? Dat is makkelijk genoeg, je zoekt het op in 1 Petrus 5, vers 8. En daar staat duidelijk dat de duivel rondgaat onder de gelovigen. Mijn vraag is nou vervolgens eigenlijk, ja, waarom dan onder de gelovigen? Het antwoord is simpel, hij heeft niks te verslinden in de wereld. Die heeft hij al verslonden namelijk. Hij is de god deze eeuw. In de wereld heeft hij niks te veroveren. Daar oefent hij gewoon zijn macht uit. En de enige tegenstand die je ondervindt is van gelovigen. Ik zeg het misschien iets te actief, maar laat ik het dan in het algemeen zeggen. Wij als gelovigen levend, in elk geval tot op zekere hoogte in deze tegenwoordige eeuw en wereld. Wij onttrekken ons op een of andere wijze, in ieder geval door geloof in het woord Gods, onttrekken wij ons aan de macht van de duivel. En dus beschouwt hij ons als zijn tegenstanders. En onder ons, juist onder gelovigen, gaat hij rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Er staat er ook met nadruk en er staat ook nog het een en ander bij met betrekking tot die verleiding of met betrekking tot het werk van de duivel in 1 Petrus 5. Want, zeg het toch goed, 1 Petrus 5, ja, vers 8 was dat. Maar kijk, dan lees ik even vanaf vers 5, hè. 1 Petrus 5, vers 5. Desgelijks zijn jongen, zij de oude onderdanig en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met ootmoedigheid, dat is zoiets als nederigheid. Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan, wees dienstbaar, onderwerp u aan of onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge op zijn tijd. En daarna meteen, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Waar wij ons aan hem onderwerpen, zorgt hij voor ons. Voor alle duidelijkheid, waar we ons niet aan hem onderwerpen, zal hij ook niet voor ons zorgen. Waarom zou hij dat doen? Maar waar we hem dienen, zorgt hij voor ons, logischerwijze. En dan meteen, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, alsjeblieft. Dus hij is niet de tegenpartij van de wereld. Uw tegenpartij, de duivel, gaat om of rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen, mogen. Wie hij zou kunnen of mogen verslinden. Wij worden gewaarschuwd voor de duivel. En dat is andere koek dan Wij zijn in Christus meer dan overwinnaar en al dat soort dingen meer. Begrijp je me goed? Wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Maar dat is zo voor zover wij ook in de praktijk van ons leven in Christus zijn. Aan hem deel hebben, zijn navolgers zijn. Naarmate zijn leven in ons geleefd wordt, naarmate we dus aan hem dienstbaar zijn, wij ons aan hem onderwerpen, daar zijn wij overwinnaar. Daar staan die dingen hier naast elkaar. Niet omdat het twee dingen zijn, maar het is één ding. Hoe ontkomt men aan die duivel? Simpelweg door de Heer te dienen. Dan moet ik er meteen aan toevoegen, als men daarvoor kiest, dan is pas de duivel echt onze tegenstander. Ik herinner me trouwens de uitspraak van mijn vader. Iemand zei tegen hem een keer, ik heb eigenlijk in mijn leven van de duivel weinig last. Toen zei mijn vader, wordt het toch tijd om eens na te kijken hoe het met je leven gesteld is. Als je de Heer niet dient, kom je de duivel niet tegen. Zie? Maar pas als men de Heer dient, komt men het tegen. Maar dan ook, heeft men de overwinning. Dat is in ieder geval de strekking van deze verse. Want er staat, vers 9, den welken wederstaat, dat wil zeggen, wederstaat hem, die duivel, die briesende leeuw. En hoe zou men dat doen? Nou, volgens de voorgaande verse, door zich aan de Heer te onderwerpen, en volgens dit vers, in het geloof. Dat wil zeggen, dat is hetzelfde natuurlijk, door zijn vertrouwen op de Heer te stellen, daaruit te leven. En de clue ervan is natuurlijk dat de duivel, laat ik het anders zeggen, God is licht, God is waarheid, God openbaart zich, God spreekt, God is woord, toch? En de duivel wordt genoemd de leugenaar van de beginnen, de verleider der broederen, de vader der leugen enzovoort. Dus wat de duivel doet is leugens verspreiden. En hij heeft daar personeel voor. Van hoger hand. Een belangrijk personeel daarbij wordt gevormd inderdaad door deze demonen. Simpelweg. Dus het is altijd de vraag, waar halen wij onze inspiratie vandaan? Waar komt het vandaan? En dan zeg ik, met alle oprechtheid, ja, daar weten wij niet waar het vandaan komt. Waar halen wij onze ideeën vandaan? Ik zou het niet echt weten. Maar wat ik wel weet, is dat wij onze gedachten zouden gevangen laten leiden tot de Heer. Zo staat het ergens. Of, maar daar kom ik straks op, wij zouden de geesten onderzoeken of ze uit God zijn. En dat heeft niks met emotie, met gevoelens te maken. Laat staan met in trance zijn en als gevolg daarvan een beetje orakelen. Maar het heeft te maken met gezond verstand. Met het woord Gods dat wij kennen. En daarom is het van belang dat wij het woord Gods kennen, ons vasthouden aan de Bijbels. Wanneer dat is, zo is. En wij daaruit leven, ons verstand daarin ook gebruiken. Want u weet dat God ons het verstand gegeven heeft. Opdat wij de waarachtige, hem die de waarheid is, zouden kennen. Dat is het eind van de eerste Johannesbrief, als ik me goed herinner. Wanneer we dat doen, dan zijn we niet vatbaar voor de leugens van de tegenstander. En dan hebben we met deze demonen ook weinig van doen, eigenlijk. Niet dat ze er niet zijn, maar ja, het maakt ons weinig uit. En vandaar dat de Bijbel er ook niet werkelijk uitgebreid over spreekt. Dat is niet echt een belangrijk punt, maar je moet wel weten hoe dat zit. Zo zit dat namelijk. Bovendien, die leugens komen natuurlijk eventueel via demonen tot ons, maar indien niet rechtstreeks, dan via andere mensen en dikwijls ook via broeders en zusters uiteraard. Maar waar het maar om gaat, is dat wij als gelovigen juist een tegenpartij hebben. Hij is onze tegenpartij en dus hebben juist wij met die tegenstander te maken. Ik noem tegelijkertijd, omdat ik nou toch in de buurt ben, ook maar even één Jacobus. Jacobus, hoofdstuk 4. Daar gaat het in het begin van het hoofdstuk over precies dezelfde dingen feitelijk. Over het streven naar macht en dus hoogmoed. Streven naar heerschappij. En als gevolg dan van jaloersheid, afgunst enzovoorts. En dan staat er inderdaad in vers 5, de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid, dat wil zeggen tot afgunst. De Heilige Geest drijft ons niet tot jaloezie. Integendeel, de geest geeft ons genade. En heet bovendien de geest der waarheid, omdat die ons in heel de waarheid zou leiden. En daarom staat er, vers 6, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. We lazen datzelfde, zojuist uit 1 Petrus 5, maar het komt uit Spreuken. Hè? En dan, zo onderwerpt u dan aan God. Kortom, wederstaat de duivel en in de praktijk is daar geen verschil tussen. De duivel wederstaan, dat kan alleen door zich aan God te onderwerpen. En dus wederstaat men de duivel feitelijk door hem te negeren. Niet door hem te bestrijden rechtstreeks, maar door zich aan hem te onttrekken. En dat kan alleen doordat we ons onderwerpen aan die anderen. Aan de waarheid namelijk en daarmee aan God. En waar men dat doet, staat er, hij zal, dat wil zeggen, de duivel zal van u vlieden. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor zijn personeel. Ook voor zijn laagste personeel in die geestelijke wereld, althans, geldt voor demonen namelijk. Kunnen gelovigen bezeten zijn? Ja, wis en waarachtig wel. Want het gaat hier om een praktische kwestie. U en ik, wij weten allemaal dat er gelovigen rondlopen die geloven dat ze de Heilige Geest niet hebben ontvangen. Waarom denken ze dat? Omdat ze dat in de Bijbel vinden. Dat bestaat niet. De Bijbel is daar zo duidelijk over. Ik vind het bijna belachelijk om op zo'n onderwerp in te gaan. Natuurlijk hebben gelovigen de Heilige Geest ontvangen. Dat is namelijk hetzelfde als wedergeboren worden. Men krijgt Heilige Geest, Geest van Christus, Geest Gods. Kortom, nieuw leven. Dat is beloofd. Zo gebeurt het en daarmee uit. En waarom denken gelovigen dan dat ze die geest niet ontvangen hebben? Of waarom denken ze dat zij gezondigd hebben tegen de Heilige Geest? Dat is helemaal een precair onderwerp. Maar waarom denken ze dat? Wel heel eenvoudig, omdat ze in de praktijk van die Heilige Geest in hun leven niks merken. Toch? Ze hebben dat niet uit de Bijbel. Ze bekijken zichzelf. Dus de mens niet vooringericht, zeg ik altijd. De mens is gericht op de dingen die buiten zijn. Hè? Maar er zijn mensen die bekijken zichzelf. Heel wat prediking is daar ook altijd op gericht. De mens zichzelf zou moeten bekijken, in zijn eigen hart zou moeten kijken. Maar kijk, ik zie niks. Zeggen, dat kan het niet, want je hebt helemaal geen ogen die naar binnen kunnen kijken. God heeft het nooit gewild dat je bij jezelf naar binnen zou kijken. Onze ogen, onze oren, onze neus, ja, die staan allemaal naar buiten. Toch? Opdat wij van buitenaf dingen zouden ontvangen. Het woord zou tot ons komen, het licht zou tot ons komen. Daarom staan onze oren, ogen en ook onze neus, het ruiken van geestelijke dingen enzovoort, staan naar buiten gericht. Dat is heel simpel. Zie? Maar sommigen kijken bij zichzelf naar binnen en zeggen, zie geen Heilige Geest, zie niks. Gallische zinner, dat weet u, hè? Gallische zinner, zie niks. Maar vooruit. Waarom merken ze er niks van die geest? Wel, heel eenvoudig, ze hebben zich aan die geest en aan die Heer nooit werkelijk onderworpen. Ze hebben nooit hun leven, hun praktische leven, aan de Heer ter beschikking gesteld. Grof gezegd, zij verrekken het een enemaal om de Heer te dienen. Zij noemen hem wel zo, maar in de praktijk betekent het voor hen niks. Waar nog bij komt dat velen glashard beweren dat de situatie in werkelijkheid ook inderdaad andersom moet zijn. Namelijk, de Heer moet ons dienen. Want wij hebben het moeilijk, hij niet, hij kan alles. En wij hebben het moeilijk, dus wij hebben er recht op dat hij voor ons zorgt. En men doet er alles aan om hem zo ver te manipuleren dat hij voor ons zorgt, maar dat doet hij niet. Zie? En al daaruit komen leringen voor die zeggen, ja, we moeten nog geest ontvangen en hebben wij niet en zo. Nee, die geest hebben wij wel, maar het punt is, wij zouden ons in de praktijk van ons leven daaraan ook onderwerpen. De geest zou ons in heel de waarheid leiden, maar wanneer we geen stap willen verzetten, ons niet willen laten leiden, kan die geest zijn werk aan ons niet doen. Kan hij niet, wil hij het ook niet, uiteraard. Van ons wordt geloof gevraagd en geloof is onderwerping aan het woord. Zie? En daar waar dat gebeurt, daar verdwijnen eventuele demonen. Dus ik maak me over demonen nooit erg ongerust. Daar verdwijnen ze vanzelf wel, maar de mens moet wel willen en daarvoor kiezen. Zie? Daar vliet niet alleen de duivel, maar demonen net zo goed. En andersom, daar waar wij geest hebben ontvangen, maar daar niet uit leven, zodat de geest in onze praktische levens geen plaats heeft. Ja, daar is prachtige ruimte natuurlijk voor die, voor dat gespuis, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, en wat brengen ze? Leugens, uiteraard. U weet toch hoe dat is? U weet wat demonen doen, dat heb ik hiervoor gezegd, maar goed. Wat demonen doen in de eerste plaats als ze in een mens komen, is de luiken dichttrekken. Ik heb er nooit een betere uitdrukking voor kunnen vinden. In de Bijbel vind je het geïllustreerd. In de praktijk gebeurt het ook dikwijls zo. De ogen gaan dicht, men ziet niks meer. En de oren gaan dicht, men hoort niks meer. En dus men ontvangt niks meer. Het huis wordt dichtgedaan. De geest komt erin, doet alle deuren en luiken dicht, het wordt binnen in donker. En kenmerkend voor bezetenen, meestal gebruik ik nu een ander woord, maar nu gebruik ik dit woord. Kenmerkend voor bezetenheid is dat zo iemand die bezeten is, is voor geen reden vatbaar. Je kunt met zulke mensen praten, je kunt er tegenaan praten, maar je praat er langs. Dat is de officiële term die ik in Duits helaas vergeten ben, want in die business daar gebruikt men altijd de Duitse termen. Ja, sinds Freud. Ja, goed, dat soort dingen meer. Maar men praat er langs. Als je veel met mensen praat, je kunt geen contact krijgen, is de kans groot dat er sprake is van demonie. De luiken zitten dicht, de oren zitten dicht, de ogen zitten dicht. Soms letterlijk, maar waar je het in de Bijbel zo vindt, wordt het in de Bijbel besproken. Weet hoe mensen die blind zijn door een geest en doof door een geest. Niet omdat dat altijd zo is, maar omdat dat symptomatisch is. Hoewel misschien toch de oren werken en de ogen werken, dringt toch dat van, wat van buiten komt via de zintuigen niet in het hart van mens door. Dat is wat het is. Als u zegt, ik dacht dat dat het kenmerk was voor neurosen en dat soort dingen meer, zeggen ja, dat zou best wel eens kunnen, ja, maar daar heb ik het maar niet over. Daar ben ik ook niet bevoegd toe, eigenlijk. Maar goed, ja. Het punt is namelijk, als een mens niet luisteren wil, dan moet hij het met zijn eigen leven doen. Er zit niks in, van huis uit zit er niks in. Toch? En als hij niet wil horen naar anderen, niet gevuld wil worden, niet wil onderwezen worden, in het bijzonder niet door de Heer zelf, dan is de kans groot dat de controle over die mens overgenomen wordt door iemand die er van buitenaf inkomt en er binnenin aan de touwtjes gaat trekken. Maar eerst alles afsluiten, dat is wat er gebeurt. En wat dacht u wat er gebeurt met gelovigen die niet horen willen naar de Heer, die de consequentie van het woord Gods en van het leven dat ze hebben ontvangen, die niet willen aanvaarden? Wat denk u wat er gebeurt? Er stapt gewoon een geest naar binnen, trekt de luiken dicht en voortaan is het afgelopen. Ik denk dat uitspraken uit Hebreeën 6, die zinnen, die versen die beginnen met, want het is onmogelijk dat, kennen die versen? Het is onmogelijk dat degenen die eens verlicht zijn geweest, gaven van de geest ontvangen hebben, de krachten van het nieuwe verbond ontvangen hebben, gesmaakt, geproefd, ervaren hebben, dat is in zichzelf, en afvallig worden. Dat wil zeggen, die zeggen, maar dat hoef ik niet meer. Het is onmogelijk om hen opnieuw tot bekering te brengen. Dat is een praktische kwestie. Probeer het maar eens. Dat is niet te doen, waarom niet? Waarschijnlijk gewoon omdat er iemand binnenin gegaan is en de luiken heeft dichtgedaan. Zo werkt het. Dat is wat demonen doen. Ze brengen niks positiefs aan, ze brengen iets negatiefs aan. Ze sluiten de mens af. En hele volkstammen, ik bedoel letterlijk hele volkeren, worden gevormd door mensen die volkomen apathisch zijn, die niet luisteren, die irrationeel zijn, die leven fatalistisch en gevoelsmatig, die voor geen reden vatbaar zijn. Ik ben er stellig van overtuigd dat zij onder de macht staan van demonen in het algemeen. Zo zonder meer. Ze zijn niet toegankelijk. Zie? Leven op andere manier. Wat een mens kan redden, wat een mens moet redden, is zijn onderwerping aan het woord God, zijn trouw aan het onderwijs dat hij van Gods wegen ontvangt. Dat heeft alles met de werking van het verstand en de ratio te maken. Begrijp me goed, ik heb niks tegen gevoelens, maar die moeten daaraan ondergeschikt zijn. Het begint met verstand gebruiken. Waar een mens dat niet doet en daar de consequenties niet van trekt, is die gewoon gelijk aan een beest. Dat is zo. Dat is wat een mens onderscheidt van de dieren. Hij kan denken en uit zijn gedachten ook de consequenties trekken en zijn leven bepalen en richting geven. Dat zouden wij doen, maar we zouden het doen nadat wij ons eerst hebben laten onderwijzen, en we doen het ons leven lang uiteraard, door het woord Gods. En degene die er belang bij heeft dat het niet gebeurt, is uiteraard de duivel. En welk personeel van de duivel is nou beter geschikt om dit tegen te houden dan juist die demonen? Ik zal u voorbeelden van geven. In elk geval, ik blader maar even naar Matteüs 12, maar terwijl ik er naartoe blader, zeg ik even wat. Kijk, in de christelijke mythe, de christelijke overlevering en het christelijke bijgeloof heb je na de dood twee terreinen. Weet je wat? Eén is waar de goeien naartoe gaan, ander is waar de slechten naartoe gaan. Ene is waar God dienst uitmaakt, of de Heer Jezus of Petrus. En aan de andere kant is het de duivel die daar in het dodenrijk of in de hel de wacht houdt. Ik moet u zeggen, zo is het uiteraard helemaal niet. De duivel namelijk is een zeer religieus wezen. Al was het maar omdat hij zichzelf voor God uitgeeft. En voor de grootste filosoof, de grootste wijze aller tijden. Apropos, even ertussendoor. Ik denk inderdaad dat de zogenaamde grote denkers uit de geschiedenis van de mensheid in verre grote meerderheid demonisch waren. Volstrekt bezeten. Dat denk ik echt. Nee, ik noem geen namen. Maar zo in het algemeen. Waar hebben ze hun ideeën, hun filosofieën vandaan? Waarmee ze de mensheid of grote delen ervan richting hebben gegeven? Soms voor eeuwenlang. Waar komt dat vandaan, denkt u? Wel, als het niet in richting is na Christus toe, waar zou het vandaan komen, denkt u? Toch van de tegenstander? Nou goed, maar dat even terzijde. Maar men zou Satan zien als een religieus wezen. Hij gelooft in ieder geval dat God bestaat. En is een grote tegenstander. Hij is geen atheïst. Integendeel. En waar het om gaat is dat de mens juist religieus godsdienstig zou zijn. En bijvoorbeeld hem als God zou dienen. Uiteraard. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Hij zou zijn troon zetten boven die van God. Daarom zoek je de werking van de duivel niet in de eerste plaats onder atheïsten. Mensen die helemaal niet religieus zijn bovendien. Maar juist onder religieuze mensen. Theïsten. Nou goed. Maar ik nam u mee naar Matteüs hoofdstuk 12. Daar lezen wij in vers 43. Het gaat heel snel, heel kort aan. Matteüs 12, vers 43. Wanneer de onreine geest. Elders heet zo iemand een demon. Hè? Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is. Uitgedreven. Nou ja, uitgegaan is. Zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust. En een rust is een plaats waar men zich vestigt. En dat weet u, hè? Rust vinden, de rust ingaan, wil zeggen dat men een plek vindt waar men blijft, woont. Zoek het woord rust maar eens op in de Bijbel. Israël zou de rust ingebracht worden, het was gewoon beloofde land, in elk geval. En iemand die geen rust vindt, vindt geen rust voor zijn voet. Hij blijft altijd doorlopen, geen plek om zich te vestigen. En van Christus staat dat hij rust gevonden heeft aan de rechterhand Gods. Vertaalt met dat hij daar zit, maar dat is wat het is. Het is hetzelfde woord ook. Rusten, zitten. Nou goed, maar deze demon heeft geen rust. Hij heeft geen woonplaats namelijk. Zonder vaste woon- of verblijfplaats, heet zoiets. Zo gaat hij door dorre plaatsen, elders een uitbeelding van de dood, maar hij is ook eigenlijk dood, hè? Hij heeft geen lichaam meer. Zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, dat wil zeggen op een gegeven moment zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig en schoongemaakt, met bezemen gekeerd en versierd. Dat wil zeggen schoongemaakt en ingericht. En dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten. Eén is maar alleen, hè. Neemt met zich zeven andere geesten. Soms neemt hij de legio mee. Die hoeven we toch niet uit te leggen, hè. 7 andere geesten bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. Dat kan dus. He? Anders kon het hier niet staan. Dat kan dus. Sterker nog, er staat... Het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Eerst was er maar 1 geest, maar die geest was daarna uitgedreven. Maar daarna komt hij terug met weet ik hoeveel meer. Het laatste van die mens is erger dan het eerste. Dat kan dus. Maar dan staat er, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. De vraag is, wie of wat is dit boos geslacht? En het antwoord is het Joodse volk. Want daar gaat het over hier in deze verse. Met name hier in hoofdstuk 12 en daarna. Want het bespreekt namelijk de ongeloof van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus. De eerste komst van Christus noemen wij dat. En daarna volgt hoofdstuk 13, waarin het uiteengezet wordt dat de Heer zich zou verbergen. Het gaat over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Met andere woorden, dan is hij niet onder de Joden. Maar wat hier dus staat en aangekondigd wordt, begrijp je me goed, het staat er niet expliciet, het wordt geïmpliceerd, maar zo duidelijk dat u er niet omheen kunt. Ik ook niet. Wat er staat is dat dit beginsel van toepassing is op het hele Joodse volk als zodanig. De boze geest wordt uitgedreven. Maar helaas, er komt niks anders voor in de plaats. In de praktijk, want dit zijn altijd praktische dingen. Het is alles, maar alles in de Bijbel zo. Komt niks voor in de plaats, want het gebeurt er dus. Die demon komt gewoon terug en zijn macht is daarna nog veel sterker dan daarvoor. Wat staat hier dus? Dat het Joodse volk tot in die dagen aan toe onder de macht was van een demon. Maar het was een volk, dus dan zeggen we meteen demonen. En dat sinds die dagen en sinds dat het Joodse volk de Heer Jezus verwierp, ditzelfde Joodse volk, 7 zo sterk, bij wijze van spreken in elk geval, 7 zo sterk in de macht is van demonen. Waar merk je dat dan aan? Want hier staat, zo zal het zijn. Niet zo kan het zijn. Er staat, zo zal het zijn. Punt, einde van het verhaal. Daarna eindigt het hoofdstuk met, nou ja, 13 vers 1. De Heer uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Met andere woorden, hij verliet het Joodse volk en keerde zich tot de heidenen. Dat is wat het eigenlijk betekent. Maar waar het over gaat natuurlijk, is over het Joodse volk. Zo zal het zijn. Nou, wat is nou het meest kenmerkende van het Joodse volk volgens deze tekst? Dat het in de macht is van demonen. Sterker dan ooit hiervoor in oud-testamentische tijd. Dan zeg ik het nog aan de veilige kant. En daarna slaan we het vers weg en vragen ons af met de Bijbel dicht. Wat is nou het meest kenmerkende van het Joodse volk? Wat maakt iemand tot Jood? Primair. Het eerste. Nou ja, ik wil de Bijbel wel weer open doen. Dan kom ik in Romeinen 2 of zo. En daar staat wat het is. Dat zij leven onder de wet. Dat zij zichzelf beschouwen als wijs. Hè? En als je dat andere schriftgedeelte naslegt, dan zelfs, ze beschouwen ze niet alleen als wijs, maar ze beschouwen zich als het enig wijze volk op aarde en als een leidsman der blinden en hoe dat allemaal maar heten mag. Leven onder de wet. Tel die twee bij elkaar op, dan kom je bij de conclusie, nou ja, de suggestie, dat demonen zich bedienen van de wet. Waarna de vraag is, leert de Bijbel dat ook? Het antwoord is, jazeker, daar gaan bijna alle brieven over. Want waar al die nieuwtestamentische brieven de gelovigen voor waarschuwen, is voor de macht van die tegenstander, de duivel en zijn personeel, demonen, boze geesten. Of aan de andere kant, gelovigen worden primair gewaarschuwd voor de wet. Lees het maar na. Kan u dat wel demonstreren, maar dat heeft niet zoveel zin. Lees zelf die brieven maar. Wat is het grootste gevaar wat gelovigen in de praktijk van hun leven bedreigt? Dat ze onder de wet gebracht worden. Door wie? Ja, door gelovigen die de wet onderwijzen, ten onrechte, door andere mensen. Om listiglijk tot dwaling te brengen en hoe dat allemaal heten mag. Of anders, boze geesten. Want daar komen die leringen vandaan. Dat is wat de Bijbel leert. Is dat logisch ook? Het antwoord is ja, want wat willen boze geesten? Dat de mens niet denkt, zijn verstand niet gebruikt en zijn antennes intrekt. Ramen en deuren dicht, niet luisteren. En wat doet de wet in de praktijk? Vraag het maar na, zoek het maar uit bij mensen die onder de wet leven. Je bereikt ze nergens mee. Was dat niet een kenmerk van demonie? En van neurozen? Een dwangneurose bijvoorbeeld. Men denkt niet, men doet. Waarom? Ja, vraag het ze maar om zo. Dan zeggen ze, ja, ik ben nou helemaal zo opgevoed. Of zo hoort het nou eenmaal. Of dat is hier nou eenmaal het gebruik. En wat vind je er zelf van? Men vindt er niks van. Men weet niet, ze weten niet eens wat je dan bedoelt. Wat vind je ervan? Dat maakt toch niet uit? Je doet het gewoon zo. Want je moet het zo doen. Van wie? Dat is heel vaag. Van wie? Maar punt, het erg is niet dat mensen zich houden aan bepaalde regels. Het erg is dat mensen niet meer nadenken en niet ontvankelijk zijn voor onderwijs, voor het woord Gods. Dat is het verhaal. En daarna vraag ik mezelf af, komt demonie onder gelovigen veel voor dan? En dan heb ik soms het idee, ja, heel veel. Denk ik soms. Ik weet het niet, maakt mij ook verder niet uit. Daar hoef ik ook helemaal geen uitspraken over te doen. Maar ik denk het wel, ja. Je kunt vaak met ongelovigen nog makkelijker over Bijbelse dingen praten dan met gelovigen. Of althans christenen, laat ik het zo zeggen dan. Of hen die zich zo noemen. Waarom? Dat je laatste leven onder wetten en regels en daarmee afgesloten zijn. Zie? U wilt toch ook maar eens in Nederland nog klederdracht dragen van 100, 200, 300, 400 jaar terug? Weet je veel hoe ver terug? Hè? En in Joodse kring precies hetzelfde. Daar waar men om godsdienstige reden, om religieuze redenen, leeft onder wet, de wet, regels, voorschriften. Daar is geen leven meer, daar sukkelt het gewoon voort. Machinaal, automatisch, vanzelfsprekend en niemand denkt erover na. En degenen die erover nadenken, die maken er denk ik was nog een end aan ook. Nee, ik bedoel, die verhangen zich. Dat is traditie. Ja. Die komen niet klaar met hun wijze van leven en wat hun gedachten leren. Er is een discrepantie tussen. Dan krijgen ze die met elkaar verzoend. Dan krijg je leven ook nooit meer op orde. Je moet van een van beide afstand doen. Je moet of de luiken helemaal dicht doen en voortsukkelen. Dan moet je wel erg dom zijn, denk ik altijd. Maar goed, dat helpt dan, hè, als je dom bent, dat meen ik. Dat helpt heel erg. Of je moet inderdaad afstand nemen en zeggen, ja, hoe ik leef, dat moet een ander mij niet vertellen. Ik wil weten hoe het is. Daarna kun je altijd nog uitmaken hoe je gaat leven. De Bijbel leert dan, je laat je onderwijzen door het woord Gods, dan weet je hoe het is. En daarna trek je daar de consequenties uit. En dan begint je leven eigenlijk pas. Want leven is alleen daar waar men leeft vanuit het onderwijs dat men ontvangen heeft. Vanuit het inwonende woord. Ik gebruik nog maar een bijbelse term. Vanuit het inwonende woord van Christus. Niet doordat wat van buitenaf opgelegd is of ingelegd is. In het geval van demonie. Maar integendeel dat wat in het hart geplant is. En daar waar dat zo is, daar komt de duivel er niet tussen. Er is ook geen ruimte voor demonen. Zo werkt het. Nou, in ieder geval, hier in Matteüs 12 vindt u geïllustreerd de situatie van het Joodse volk. Het is demonisch. Je kunt met hen praten over Bijbelse dingen, maar het kenmerkende ervan is altijd er langs praten. Werkelijk waar. Je praat wel heen en weer, maar je krijgt geen werkelijk contact. En dat is niet alleen in het Jodendom zo, maar je wordt geacht te weten dat de positie van het Joodse volk in onze dagen model staat voor alles wat leeft onder de wet en daarmee voor alle religie of godsdienst, inclusief de zogenaamde christelijke. Het leidt tot niks. Zie? Niks mee te beginnen. En de Jood, inderdaad, de godsdienstige Jood. En de alle anderen die onder wet leven, dat kunnen ook Mohammedanen, moslims zijn, Hindoes, Boeddhisten, weet je wel. Ze zijn in het algemeen fatalistisch. Zo van, komt toch los, als het komt, dan kunnen we er toch niks aan doen, wordt van ons niks verwacht. Allah is groot, van mijn part Boeddha of wie, maar was ook alweer allemaal, hoe ze allemaal maar heet, het is toch gewoon allemaal Zeus. Maar goed, die is groot en hij zoekt het maar uit. Daarom ga ik altijd zo keer tegen zo'n leer van alverzoening. In werkelijkheid is dat er net zo in. Pas vol in het volstrekt hetzelfde straatje. God regelt het allemaal wel, komt allemaal wel van goed en van ons wordt niks verwacht. Ik heb nog nooit een blije universalist gezien. Een die vrolijk door het leven ging. Als je denkt dat alles wel goed komt, moet je toch blij door het leven gaan, zou ik denken. Maar het is niet zo. Alle gevoelens zijn daar weg. Alle gevoelens van blijdschap, vrede enzovoorts. Toch? Omdat het leerlingen zijn die zeggen, je hebt er niks mee te maken, er wordt van jou niks verwacht. Het is hetzelfde als ze zeggen, je bent volkomen overbodig hier op aarde. Dient allemaal tot niks. Dat komt er in de praktijk op neer. Nou goed, past heel goed in het straatje van de duivel. Maar goed, ik neem u dan nog even mee naar de eerste Johannesbrief. In Johannes. In Johannes hoofdstuk 4, waar staat in vers 1. Nou ja, eerst 3 vers 24 dan. Die zijn geboden bewaard, dat is niet de wet, dat is zijn onderwijs. Gebod is onderwijs in de eerste plaats. Die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. Zijn geest, de geest der waarheid. Kenmerkend voor een oprechte gelovige is dat hij de waarheid zoekt, de waarheid toegedaan is. En daaruit leeft, uiteraard. Nou goed. Daarna, volgende vers, 4 vers 1 van 1 Johannes. Geliefden, gelooft niet, vertrouw niet, iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Tegenwoordig is het al heel wat als we zeggen, ja, maar ik heb een geest die bij mij is, die met mij meegaat, die voor mij is. Dat is tegenwoordig heel populair, hè? In christelijke kring, in pinksterkringen ook, ik zeg het er maar gewoon eerlijk bij. Toch? Ja, niemand verplicht zich daarmee te associëren, dus vooruit. Dus, hoeft ook niemand zich beledigd te voelen, dus, hè? Maar goed, een geest, een engel noemt men het dan al gauw hoor. Maar vooruit, weet men veel. Maar een geest en de anderen hebben een beschermengel, anderen hebben een leidengel, een engelbewaarder. Nog zo wat, hè. In allerlei kringen vind je dat. En in sommige kringen noemt men dat goden. Meestal weer meer naar het oosten toe, maar laat maar zitten. Maar er staat hier gewoon, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten, zijn het dan geesten of profeten? Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Nou ja, één ding is natuurlijk dat wij in onze bedeling van Gods wegen helemaal geen profeten meer kennen. We kennen er maar één. Nou ja, na de eerste generatie dan nog maar één, dat is Christus zelf. Dus voor zover mensen zich voor profeten uitgeven, zijn ze per definitie vals. In de zin van, zij zijn geen profeten. Maar eventueel ook in de zin van, wat zij leren, wat zij zogenaamd profeteren, komt niet van God. En waar het dan wel vandaan komt, nou ja, soms uit de fantasie van de zogenaamde profeet. Maar het kan net zo goed afkomstig zijn van de duivel zelf, langs welke weg dan ook. En of het nou uit het vlees komt of van de duivel, komt in ieder geval niet van God. En wij vegen dat dus net als de Bijbel zelf op één hoop. Het is van de tegenstander dan, hè. Maar of het nou geesten zijn, of het zijn die mensen zelf, het maakt ook niet zoveel verschil. Als zij valse profeten zijn, worden zij gebruikt door die geesten. En andersom. Als de geesten hen gebruiken, maakt dat hen bij gelegenheid tot valse profeten. En geesten zelf, daar kunnen wij niks mee, maar met hun werk, de uitwerking daarvan wel. En dus beproef de geesten, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Nee, niet alleen in Afrika, broeder. Nee. Beproef ze, hoe dan? Wel, hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die dat niet belijdt, die is niet uit God, zegt vers 3. Maar dit is de geest van de antichrist. Of gewoon, dit is van de antichrist, zo mag je hem ook lezen. Maar dat komt bij de antichrist vandaan. Zonder op de details van het vers in te gaan, want het is nu even buiten de orde, zeg ik dan dat wat Johannes hier als norm stelt, is: men zou geloven dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. De moeilijkheid zit hem in de term in het vlees gekomen. Ik kan er wel net doen of daar geen moeilijkheid aan zit en eroverheen praten, net doen of het probleem niet bestaat, dat doe ik maar niet. Er zit een probleem aan het vers, want het probleem is dat men die term in het vlees komen beschouwt als identiek aan incarneren, in het vlees worden namelijk. En dat is niet zo. Deze term in de Bijbel trouwens alleen gebruikt door Johannes. In het Johannes Evangelie, zoals hier in 1 Johannes, betekent gewoon gerealiseerd geworden. Hij is verschenen, hij heeft gestalte gekregen. Dat is vlees worden. Het is de term voor het vervuld worden van profetieën. Dat heet vlees worden. Ik kan het nou niet verder uitleggen, moet u maar even van me aannemen. Maar waar het om gaat is niet zozeer de incarnatie van Christus. Dat bestond trouwens niet. Het was de incarnatie van Jezus bij zijn geboorte in Bethlehem. Dus zo kan je het niet eens lezen. Maar waar het om gaat is dat Jezus de Christus is. Dat Jezus als de Christus vlees geworden is. Dat wil zeggen gestalte heeft gekregen. Verschenen is in werkelijkheid, opstond uit de dood. En dus als zodanig, als Christus werd gesteld. Waar het om gaat is namelijk dat elke geest die belijdt dat Jezus de Messias, de Christus, is. En dus de grote verlosser die van oudsher sinds Genesis 1 werd aangekondigd. Die ene man waarover God altijd gesproken heeft. Als men gelooft dat Jezus die Christus is. Wel, dan is men uit God. Dat wil zeggen een boodschap met dit als inhoud is uit God. Dit is namelijk het evangelie. Dat is gewoon het evangelie. Dat de Christus verschenen is. En Johannes zegt erbij in Johannes 1, vers 14 en 15 geloof ik. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Van de opgewekte wel te verstaan. Zie? En antichristelijk, of het werk van de antichristen, van antichristen, maar van boze geesten, van de duivel, is altijd de ontkenning van deze positie van de Heer Jezus. Het zij absoluut, het zij relatief. Dat wil zeggen, of men ontkent dat Jezus de Christus is, dat is absoluut, zo van hij is het niet. Dat doet die Maitreya-beweging doet dat dus, hè? Dat is antichrist dus. Hè? Die zeggen, nee, had er iets mee te maken, maar is het niet? De Maitreya, dat is de Christus. En Jezus werd in de tijd door hem gebruikt. Er wordt dus ontkend dat Jezus de Christus is. Nou, dan weet je meteen, dat is van de antichrist, dan zijn we daar gewoon mee klaar. Maar vergis u niet, dit is de absolute leer. En er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen, nee, ik geloof niet dat Jezus dat is. Anderen zeggen, ja, hij is het wel, maar nou kom je in het grijze gebied, in het relatieve gebied namelijk. Zeggen, ja, hij is het wel, maar iedereen is het eigenlijk. Die heb ik van een Jood geleerd trouwens, deze. De Christus is niet specifiek iemand, maar het is een begrip. Dat kan iedereen zijn. Dat leert dezelfde Maitreya trouwens eigenlijk ook. Dus als het ene niet werkt, heeft hij nog een leugen bij de hand. Als tweede keus. Iedereen kan de Messias zijn. Zoals er een fariseer in ieder van ons schuilt, zo schuilt ook de Christus in ieder van ons. Een mooie redenering, maar onbijbels. En daarna zegt men, Jezus was de Christus. Dan zegt men, ja, want het kunnen er zoveel zijn. En daarmee heeft men hem dus toch verlaagd en heeft men zijn messiaschap dus wel degelijk ontkend. Althans grotendeels. En daar gaat het maar om. Maar ik geloof ook dat waar men de positie van Christus als hoofd van de gemeente, Als degene die leven geeft aan het lichaam en het lichaam bestuurt, waar men die positie van Christus ontkent, is men antichristelijk bezig. En voor zover het een leer is, is het een demonische, een duivelse leer. Dan zegt hij, bestaat die dan? Dan zeg ik, nou, die kun je makkelijk herkennen, want gewoonlijk gaat zo'n leer gepaard met het idee dat iemand anders die gemeente moet besturen. Het zij collectief, het zij plaatselijk. U weet wel, plaatselijke gemeente. Zo van, de Heer maakt de dienst niet uit, ik maak de dienst uit. Dat is meestal dan de prediking. En met wat bijbelteksten erbij, we zijn alle gezanten en vertegenwoordigers van Christus en Christus woont in mij en dus ben ik hier de baas. Want ik heb toch deel aan Christus, dus ben ik Christus. Mijn ik ben Christus en Christus, niet meer ik leef, maar Christus leeft, ik ben dus Christus en dus ben ik de baas. Laatstelijk gehoord in... Bij wijze van spreken, nee, Rome is daar altijd heel goed in geweest natuurlijk. En Lunteren en Oestgeest en wat hadden we nog meer ook alweer. Dat zijn gewoon demonische leerlingen. Ik beschouw elke kerkelijke organisatie als zodanig, beschouw ik als demonisch. Sorry. Nee, daarna lig ik er niet van wakker. De hele wereld ligt in de macht van die boze. Daar lig ik ook niet van wakker. Maar daarom is het wel zo. En we zijn er dus voor gewaarschuwd. Dan ontkent men de praktische positie van Christus. En als iemand leert, maar Christus is niet onze hoge priester, dan kun je nog zoveel Bijbelse argumenten, Bijbelteksten aanhalen als argument. De leer als zodanig is een demonische, ben ik stellig van overtuigd. En het wordt geleerd door wedergeboren mensen. En niet zeggen het is goed bedoeld. Want u weet hoe dat is met goed bedoelde zaken. Als je dat woord alleen al gebruikt, dan spreek je al een veroordeling uit. Dus zo, het was goed bedoeld. Ik weet niet of het goed bedoeld is, volgens mijn Bijbel niet. Volgens mijn Bijbel is het om listiglijk tot dwaling te brengen. Door arglistigheid der mensen. En uiteindelijk weten wij waar listigheid vandaan komt in de Bijbel. En wie de eerste listige was, enzovoorts. Ik heb er geen problemen mee, dat is heel duidelijk. Het is demonie. Waar? Onder gelovigen en in gelovigen juist. En daarom worden wij gewaarschuwd. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Waaraan? De leer. Het heeft te maken met de plaats die men aan de Heer Jezus Christus toekent. Dat is de eerste norm. Er zijn meer dingen, maar daar hangt het altijd op. En dus, wij zouden de Heer centraal stellen, ik weet dat het een cliché is, maar ik heb geen andere uitdrukking. We zouden eerst centraal stellen in onze levens. Vroeger zongen we dan, en we zingen dat nog, in beeldspraak. Hè? Kroont hem met gouden kroon, dat zeg ik altijd. Beetje cynisch, wij hoeven hem niet te kronen, wij staan niet boven hem dat wij hem kronen kunnen. Maar in tweede instantie zeg ik natuurlijk toch, wat de bedoeling is van zulke teksten is uiteraard dat wij hem zijn plaats geven in onze harten, in onze levens dus, hè? In ons denken, dat is wat ons hart is. Daar zou hij zijn plaats krijgen, daar zetten we hem op de troon. Niet omdat wij hem daarmee verhogen, maar hem komt die plaats toe, hij is van Gods wegen verhoogd en wij zouden ons daaraan onderwerpen. Dus toch zing ik maar uit volle borst, met volle overtuiging, kroont hem met gouden kroon. Zie? Voor ons persoonlijk geldt dat. Dat is wat we zouden doen. Dat is de beste manier om bewaard te blijven van de tegenstander. Hoewel ik moet zeggen dat ik denk dat vele mensen roepen dat Christus zo groot en machtig is. En dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat velen dat zo hard roepen omdat ze in de praktijk van hun leven daar juist niet in geloven. Althans daar de consequenties niet van trekken. En dan heb je weer te maken met diezelfde tegenstander. Want hoe dan ook, de duivel is religieus en demonen zijn vroom. En als u het mij vraagt, de duivel heeft religiositeit uitgevonden, godsdienst, religie. En vroomheid komt, als u mij vraagt, alleen maar bij demonen vandaan. Als mensen ineens plechtig beginnen te praten, zal ik maar zeggen, En allerlei vrome argumenten en excuses aanvoeren voor hun doen en laten. Vrome praatjes beginnen te verkopen. Dan denk ik dat we rechtstreeks met demonie van doen hebben. Waarbij deze mensen zichzelf op de troon willen zetten. En willen macht hebben over onze levens enzovoorts. Opdat wij zouden denken, wij zijn zo vroom. Wij zijn niet zulke nette mensen. Wij denken niet het eerst aan dat soort dingen. En die mensen hebben het er altijd over. Praten er ook altijd over. Dat zijn goeie. Dat zijn geen goeie. Daar praat je ook langs. Net zo. Precies hetzelfde verhaal. Dat is vroomheid. Wettische gezindheid enzovoorts. Nou goed, wat ik u nog voor wilde houden hiernaast was een hoofdstuk eerder. Twee hoofdstukken eerder, geloof ik. In 1 Johannes 2. In Johannes 2, vanaf vers 18, kinderkens, het is de laatste uren. Zeg ik het verkeerd? Ja, 1 Johannes 2, vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Is ook zo leuk, hè? Allemaal uitkijken naar de antichrist en ons ontgaat. Dat in onze dagen, voordat de antichrist komt... Die antichrist, namelijk de geest van de antichrist, al lang actief is en vele antichristen onder ons zijn. Ja. Zo zijn er nu vele antichristen geworden waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Antichristen die uitgaan vanuit de gelovigen. Heb je die? Gelovigen die als antichristen beschreven worden. Als u dat twijfelachtig vindt, dan lees ik u die uitspraken uit Handelingen eventueel. Waar staat dat de oudsten, Paulus spreekt tot de oudsten, de voorganger zal ik maar zeggen, uit Efeze. En hij spreekt hen toe en hij zegt dat men door de Heilige Geest gesteld is tot oudsten en tot opzieners, tot herders over de kudde. Maar daarna zegt hij dat uit hun midden, van tussen die voorgangers dus om zo te zeggen, sprekers. Ja, dat van tussen hen... zware wolven, zeiden ze, zouden opstaan die de kudde niet zouden sparen enzovoorts. Nou, daar heeft Johannes het hier ook over. Niet in dit soort beeldspraak, maar het is precies hetzelfde. Te midden van de gelovigen uit namelijk. En niet alleen in het algemeen onder de gelovigen, maar juist onder die gelovigen die geacht worden... meer dan een ander, hoe zeg je zoiets? Ik weet nooit hoe ik het zeggen moet. Maar die specifiek geacht worden de Heer te dienen en verantwoordelijkheid te dragen in de gemeente, zo noem ik dat dan meestal maar. Juist zij zijn de prooi van de tegenstander, logischerwijze. Dus heeft met strategie te maken, uiteraard. En daarom worden wij gewaarschuwd, let op. En hier staat... Er zijn vele antichristen geworden. Antichrist is degene die zich stelt in de plaats van... want anti betekent in de plaats van... in de plaats van Christus. Dat is wat de duivel doet. Hij zet zich in de plaats van Christus... en ontkent dat Jezus de Christus is. Logisch. Hè? Wat de Maitreya doet. Onder andere dan. Maar ook in onze dagen, zei ik al, zijn er... die zich in de plaats van Christus stellen. Die proberen uw en mijn leven te leven. Die macht over ons proberen uit te oefenen. Die zeggen, doe dit, doe dat, doe zus en niet zo... want ik ben hier de baas, ik ben voor Gods wegen aangesteld. In werkelijkheid zeggen zij dus, wij zijn antichristen. Zegt Johannes. Zie je? En Johannes zegt dus, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Ze waren toch van andere soort, kaliber, hoe zeggen ze iets? Want indien zij uit ons geweest waren, bij ons hadden gehoord, dan zouden zij bij ons en met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat ze zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Er zijn er nou eenmaal die zeggen dat ze de Heer dienen en in werkelijkheid de tegenstander dienen. Niet om lelijk te doen, maar dat is nou helemaal zo. Wij zouden daar ook op bedacht zijn. En wat voor wapen hebben wij daartegen? Nou, in elk geval, we hebben geen excuus. Er staat, doch gij hebt de zalving van de heilige. Dat wil zeggen, wij hebben deel aan Christus, want zalving heeft van doen met de gezalfde, en dat is Christus in het Grieks. Messias, min of meer in het Hebreeuws of zoiets. Hè. En er staat, wij hebben deel aan Christus, we zijn met hem gezalfd. En gij weet alle dingen. Ik heb eigenlijk niet de tijd meer om dat uit te leggen, maar alle dingen weten wil niet zeggen dat je alle dingen paraat in het hoofd hebt. Maar het wil wel zeggen dat je over kennis beschikt. En daar beschikken wij over, want we hebben het woord Gods. En bovendien hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Dat woord staat hier niet in het vers, maar het leuke is dat je het automatisch invult. Gij hebt de zalving van de Heilige Geest. Van de Heilige. En wat zou die Geest ook alweer doen? Die zou ons in heel de waarheid leiden. Wij kunnen nooit zeggen, wir raben es nicht. Gewoest. Ook niet in het Nederlands. Geen excuus. Wij wisten het wel. Alleen, ja, wij wilden het misschien niet weten. Omdat het te veel consequenties met zich meebracht. Maar er staat, gij hebt de zalving van de Heilige, gij weet alle dingen. Daarom staat er ook elders, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Omdat diezelfde, dat is vers 27. Omdat diezelfde zalving u leert van alle dingen. Dat wil niet zeggen dat er in de gemeente niemand onderwijs zou geven. Er zijn schriftplaatsen genoeg die zeggen dat dat nou juist wel zou gebeuren. Maar het wil zeggen dat uiteraard dat we niet uit een andere bron dan de Bijbel zouden worden onderwezen. We hebben die grote denkers van de wereld, die wijsgeren, niet nodig. De zogenaamde wijsgeren. Als ik bij wijze van spreken gepromoveerd zou zijn. Nee, laten we. In de Calvinistische wijsbegeerte, dan zou ik vandaag mijn bul nog verbranden. Ik zou me doodgeneren. Dat meen ik serieus. Dat ligt aan mij dan vooruit. En ik neem het de volle 100% neem ik daar de verantwoordelijkheid voor zo'n uitspraak. Maar ik zou me doodgeneren. Filosofie van buiten, dat komt van buiten de Bijbel. Bijbelse wijsbegeerte, dat kan nog. Zie, maar dan laat je alleen door de Bijbel onderwijzen. Dat kan middels anderen gebeuren natuurlijk, dat is nou eenmaal zo. Maar van de wereld of van daar buitenaf hebben wij niks nodig. Dat je een hobby hebt daarbuiten, dat mag gerust worden. Ja, ja, er zijn mensen, die gelovigen onder ons, die weten alles van postzegels. En alles van de geschiedenis van de 80-jarige oorlog, weet je wel. En sommige anderen, net als Amerikanen, weten alles over de slag bij Gettysburg en hoe dat dan maar heten mag. En sommige, meestal militairen, die weten alles over de slag bij Waterloo, wie waar was en waar al die legers opgesteld zijn. De tinnen soldaatjes, weet je nog. Daar hebben wij het stratego aan overgehouden. Maar goed, hobby's mag, maar daar hoef ik niet serieus over te praten, uiteraard. Serieus, het enige wat serieus is, is inderdaad dit woord van God. Daaraan zouden wij vasthouden en waar we ons daarmee vullen, geven wij de duivel geen plaats. En ook zijn personeel niet. Het is het enige wat helpt. Daarna, tot slot, een wat algemene opmerking. Het blijft natuurlijk zo dat niet alle mensen even makkelijk entree bieden aan demonen. Sommige mensen zijn er absoluut niet gevoelig voor, anderen zijn er wel gevoelig voor. Er zijn er ook mensen die maken zich er gevoelig voor en die zoeken het. Dat gebeurt allemaal. Ik ga daar niet op in, omdat de Bijbel dat ook niet uitgebreid bespreekt, maar het gebeurt uiteraard wel. Voor niet ieder van ons zal het een probleem zijn. Voor sommigen van ons overigens wel. Ik zeg het met grote nadruk, dat is zo. En juist dan geldt, is maar één ding wat ons beveiligen kan. En wat ons huis als het ware barricadeert voor demonie of al wat ermee van doen heeft. En het is inderdaad het woord Gods. Onze onvoorwaardelijke onderwerping aan de Heer Jezus Christus. En dat betekent in de praktijk aan zijn woord. Of je dat nou leuk vindt of niet. Het is niet een kwestie van gevoelens. Niet een kwestie van vroom doen. Het is ook niet een kwestie van veel bidden of trouw naar de kerk gaan. Of wat er allemaal wezen mag. Integendeel, dat helpt niks. En integendeel bedoel ik mee te zeggen, dat werkt eerder de andere kant op. Wat werkt is het gebruik maken van het gezond verstand en onder alle omstandigheden waakzaam blijven en onszelf conformeren aan het woord Gods. Dat gepaard gaat met gebed, met praktische toewijding, met dingen die wij doen om ons daarop te concentreren, daarmee bezig te houden, dat is inderdaad zo. Dat is waar. Maar het is het enige wat helpt. En daarom, Het is niet een onderwerp wat veel in de Bijbel besproken wordt. Het is langs de negatieve kant. De positieve boodschap is dat wij deel hebben gekregen aan hem die de waarheid is. Hem in wie de waarheid Gods gestalte krijgt en hij zou in ons wonen. En wat voor ons verwacht wordt, is enerzijds dat we in ieder geval niet zoeken de contact met, als ik het populair mag zeggen, contact met die demonen of boze geesten. Integendeel, maar aan de andere kant, wat we wel zouden doen, en dat is veel belangrijker, wat we wel zouden doen, is luisteren naar de Heer. En voor zover het dan onmogelijk is, omdat onze oren bij wijze van spreken dicht zitten, of omdat we misschien van nature blind zijn, maar ik bedoel het overdrachtelijk vanzelfsprekend, daar is geen enkel probleem, daar opent de Heer onze oren en ogen. Daar kun je gewoon op vertrouwen, dat is een vanzelfsprekende zaak. Zodat we ons niet zouden richten op de bestrijding van de tegenstander, maar in tegendeel ons zouden onderwerpen aan de Heer, omdat hij zijn werk in ons zou doen. Amen. Zullen we danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen. Dat wij die in duisternis waren van nature. Wij die duistere lege harten hadden. Dat wij tot u mochten komen, dat u het bent die onze harten opende. Onze oren, onze ogen opent. Opdat uw woord in onze harten geplant zou worden. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons in elk opzicht zou onttrekken aan de macht van de tegenstander. En opdat wij daardoor in vrijheid geplaatst zouden worden. Daar waar de tegenstander de wereld en daarmee ook de individuele mens gevangen houdt. We danken u dan dat u ons tot vrijheid hebt geroepen. En dat we daarin mogen staan omdat u ons daar geplaatst hebt. Dat we niet onderworpen zijn aan allerlei dwangmatigheden of dwangneurosen zelfs, maar in tegendeel, dat we vrij mogen zijn en dat we vanuit ons hart, vanuit dat wat in ons woont en geplant is, u mogen dienen in alle waarheid en daarmee in uw geest. Wij danken u dat we daarin mogen wandelen en dat we bewust mogen zijn, weliswaar, dat de wereld ligt in de macht van de boze, maar dat u ons onttrokken hebt aan deze wereld. Dat wij met alles wat in ons is, ons mogen uitstrekken naar die andere wereld, die nieuwe schepping die u tot stand gebracht hebt in Christus. Dat we daarin mogen leven, dat we daar burgers van en zelfs erfgenamen van geworden zijn. En dat wij met Christus gezet zijn op een positie, niet alleen ver boven de demonen, maar ver boven de overheden en machten en alle geestelijke boosheden in de lucht en alle naam die genaamd wordt. Wij danken u dat we mogen staan in die overwinning, omdat we mogen staan in uw genade en in uw vrijheid waar u voor ons zorgt. Amen.